Open onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 144ste psalm, het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensenkind dat gij het acht en zo getrouw bemint. 144 vers 2. Gemeente, we lezen uit het woord van de Heere de 72ste psalm. En in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit psalm 9, het 12e vers. Psalm 9, vers 12. Hij zoekt en hij gedenkt het bloed gestort in wrevele euvelmoed. Hij toont der armen nood te weten en zal hun kermen niet vergeten. Voor Salomo, o God, geef de koning uw rechten. en uw gerechtigheid aan de zoon des konings, zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen van de nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsus en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba. En men zal geduriglijk voor hem bidden, de ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden en ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam van zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen. Ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nadat we vorige week zondag een inleidende prediking hebben gehouden over de bergrede en met name over de zaligsprekingen zoals we die in de bergrede in Matteüs 5 vinden, komen we vanavond toe aan de eerste zaligspreking zoals we die vinden in het derde vers van hoofdstuk 5. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Laten wij samen eerst bidden. Heere, nu u ons ook op deze zondagavond onder het geklank van het goddelijk woord brengt, stellen we ons eerst voor uw heilig aangezicht. En laat dat mogen zijn in het diepe besef, Heere, dat uw woord ons dan alleen echt raken zal en dan alleen uitwerking zal hebben in ons hart en leven, als u er door uw Heilige Geest ook gebruik van zou willen maken. Wij kunnen geen kerkdienst tot een gezegende maken. Wij kunnen in geen enkele kerkdienst of op geen enkele andere wijze ook het hart van medemensen bereiken. Wij zijn niet in staat om het woord recht te verstaan en te geloven. We hebben bij dat alles de hulp, de genade van de Heilige Geest zo nodig. Die is onmisbaar. Doordring ons van dat bewustzijn en geef dat dat ons ook mag brengen tot het hartelijke en tot het oprechte en tot het ook aanhoudende gebed dat Gij door uw Heilige Geest onder ons zou willen werken. En dat zo ook de kerkdienst en wat we daarin beleven voor ons tot een eeuwige zegen zou mogen worden gesteld. En daarom komen wij eerst tot u, Heere. Mogen het inderdaad zijn in dat diepe besef dat we op u zijn aangewezen. Geeft u ons uw zegen. Doe het ons verstaan wat u te zeggen hebt. Bewaar er ons voor om onze eigen conclusies te trekken uit uw woord, maar leid ons door uw Heilige Geest zo dat we verstaan mogen wat uw woord is en wat gij zegt en hoe gij dat woord nog altijd waar maakt en hoe het ook nog altijd waar is, ook wat we vanavond horen. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ja, Heere, als u dat zegt, is het toch immers zo? Dan zijn zulke mensen toch zalig? Maar dan moeten wij wel weten of we erbij horen. Of wij dat merkteken ook dragen. Want als de armen van geest zalig zijn, dan is daarmee tegelijkertijd ook gezegd wie het niet zijn. Als die mensen het koninkrijk der hemelen beërven, dan is daarmee tegelijkertijd gezegd ook voor wie dat koninkrijk een verborgenheid blijft en die buiten dat koninkrijk staan en zullen staan. Dan gaat het ook nu weer om één van de twee mogelijkheden, één van de twee wegen. En dan zijn wij altijd maar op één van die twee. O God, wij bidden van u dat u ons doen verstaan wilt wat dat is, wat uw woord ons hier zegt, wat dat koninkrijk is, wat dat arm van geest zijn is, wat dat zalig zijn is. En laten we er dan met ons hart bij zijn, Heere, als u ons deze dingen gaat vertellen. Het is belangrijk genoeg. En altijd weer, als wij geconfronteerd worden met dat woord van u, zet u ons toch weer op een kruispunt. En dan gaat het om eeuwig wel of eeuwig wee. En dat komt maar niet tot ons als een boodschap waarvan we dan ook nog een keer kunnen denken, het kan onze tijd nog wel duren en we hoeven er niet zo'n haast mee te maken en het is allemaal niet zo gewichtig. Want er is een vijand, Heere, die op ons loert. De dood wenkt ieder uur. We worden dat toch ook gewaar. U zegt het in uw woord en u getuigt de waarheid van dat woord ook in de werkelijkheid van ons dagelijkse leven. En we stonden in de afgelopen week ook bij een baar. En we waren ook vergaderd rondom een open grafkuil. En we hebben daar in met de familie van der Laan ook meegemaakt hoe het lichaam in de aarde zonk. Heren, dat is ook een getuigenis. Het getuigenis dat in de Bijbel vastgelegd is in de woorden: de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Een getuigenis, heren, dat we toch ook wel ter harte moeten nemen. Waarom zouden we deze dingen horen en meemaken? Waarom zouden we er zo dichtbij staan en het dan toch aan ons voorbij laten gaan? Ach, heren, heilig de roepstem. En geeft u daarbij ook troost en kracht aan de rouwdragende familie die er vanavond behoefte aan had om de rouw ook in uw huis te brengen en voor uw aangezicht uit te spreken. Geef, o God, in al de moeite die een deel geworden zijn en bij al de herinneringen, ook de pijnlijke herinneringen die ze hebben aan het moeilijke ziekbed van hun vader die van hen weggenomen is, en van het feit dat ze nu inderdaad beide ouders kwijt zijn in zo'n korte tijd na elkaar, nam u ze inderdaad immers allebei weg. En zo zijn ze hun ouderlijk huis ook kwijt en ze moeten daar ook hun maatregelen voor gaan nemen. Geeft u ze in deze omstandigheden alles wat ze van zichzelf niet hebben, wat ze bij elkaar ook niet hoeven te zoeken, maar wat ze van u, de Heere, mogen verwachten. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. U gaf ook op de jongstleden vrijdag, heren, dat de begrafenis in orde en in goede orde mocht plaatsvinden. En dat alles mocht gaan zoals we hoopten dat het zou gaan. En dat zelfs ook de weersgesteldheid eraan heeft mogen meewerken. Nee, dat hebt u gedaan, heren. En daarin hebben we uw goede hand ook mogen zien. Gedenk ze nu verder. Want als u dat gebed hoorde ten aanzien van de weersgesteldheid, zou dan inderdaad niet daarin ook een bewijs gegeven zijn dat u nog veel meer hebt om te geven. En dat u waarlijk te horen der gebeden bent. En dat u ook andere dingen, andere noden die we u voorleggen, genade geven wilt als we het van u smeken. Zo zegt dat psalmverse toch ook immers, dat u geeft al wat ons ontbreekt, mild en overvloedig, indien we het van u verwachten, indien we het van u begeren. Heren, wees hen zo genadig en goed. En laat uw zegen rusten op alle arbeid in uw koninkrijk. Gaat u voort met uw werk, heren. Stervelingen mogen het evangelie horen. Stervelingen die ge geroepen hebt, mogen het evangelie ook verkondigen. Mogen en de hoorders en de verkondigers van dat evangelie beide maar diep doordrongen zijn van hun afhankelijkheid van u. En laat uw geest dan ook waarlijk uit de volheid van Christus nemen om het uit te delen en werkelijkheid te maken in het leven van zondaren, opdat uw naam verheerlijk mag worden en uw rijk mag worden uitgebreid. Geeft u verkondigers van het evangelie, heren, die in uw kracht mogen uitgaan en die het woord mogen gaan brengen naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En in dat verband willen we u ook als gemeente danken dat u een zustergemeente in ons dorp hebt willen verblijden met het bericht dat de predikant die beroepen was het beroep heeft mogen aannemen. Heren, geef dat nu verder ook alles voorspoedig mag gaan en dat hij straks in de gereformeerde gemeente een goede ingang mag hebben. En dat de gemeente het ook maar niet van hem mag verwachten, maar dat zij het samen van u, de Heren, mogen verwachten. En dat uw zegen ook op deze weg en op deze stap zal mogen rusten. Heren, we hebben nog meer noden en behoeften. Er zijn nog meer rouwdragenden in het midden der gemeente. Zuster van Leeuwen raakt ook een familielid kwijt aan de onverbiddelijke dood. En we willen u vragen of gij ook haar met al degenen die om dit sterven treuren, uw kracht en uw hulp en uw bijstand zou willen schenken. En wie er dan ook verder in onze gemeente of daarbuiten rouw dragen en moeite hebben te verwerken. Heren, kom erin mee en doe gij al die dingen nog medewerken ten goede. Laat zo uw naam verheerlijkt worden in al de omstandigheden van ons leven. Heere, u weet toch wie wij zijn en u bent toch een goedertieren en een genadig God. Neem redenen uit uzelf en bedien ons uit Christus volheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 72ste psalm, het tweede en het zevende vers. De bergen zullen vrede dragen en nooddruftigen zal hij verschonen. Gemeente, de eerste zaligspreking en de laatste zijn wat de belofte die erin staat betreft gelijk. Het gaat zowel bij de eerste zaligspreking en bij de laatste zaligspreking om mensen voor wie het koninkrijk der hemelen is. En daarin ligt dan hun zaligheid. Bij hen die arm zijn van geest en bij hen die vervolgd worden. Dat is niet toevallig dat in beide gevallen, ten aanzien van de armen van geest en ten aanzien van hen die vervolgd worden en die verdrukt worden en die het zwaar hebben in deze wereld om des gewetens wil, terwille van het woord Gods, dat in beide gevallen de Heere zegt, voor zulken is het koninkrijk der hemelen. En dan moeten we natuurlijk wel weten wat dat koninkrijk is. Willen we ooit kunnen verstaan wat hun zaligheid is, dan moeten we weten wat dat koninkrijk is. Laat ik de tekst vanavond dan maar van die kant uit benaderen. En eerst met u nagaan wat het koninkrijk der hemelen is. Trouwens, het is niet voor de eerste keer dat dat vanaf deze preekstoel aan de orde gesteld wordt. En dat komt omdat het in het woord van de Heere nogal eens een keer aan de orde is. In veel van het onderwijs van de Heere Jezus, in veel van de gelijkenissen die hij gesproken heeft, gaat het immers om dat koninkrijk. En hij heeft in zijn onderwijs verschillende aspecten van het koninkrijk der hemelen laten zien. Het zou veel te ver voeren om dat in den brede te bespreken. Laat ik het samenvatten. Wat is dat koninkrijk? Wat kunnen we uit al de gegevens, met name ook de gegevens die de Heere Jezus in zijn onderwijs daaromtrent heeft aangereikt, wat kunnen we uit dat onderwijs concluderen? Ik zou zeggen, het koninkrijk, dat is iets wat er is en het is tegelijkertijd ook iets wat nog komt. Het is er. Het is nabijgekomen. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Dat is een van de eerste dingen die hij verkondigd heeft. Toen hij opriep tot bekering en tot geloof, toen zei hij, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Waarom is het nabijgekomen? Omdat hij gekomen is. Want van dat koninkrijk is hij de koning. En als hij er is, dan brengt hij als de koning dat koninkrijk mee. Dan brengt hij dat dichterbij. Dan is het er dus ook. Maar het is nog niet in volmaaktheid aanwezig. Het is nog lang niet volkomen. En daarom is een ander aspect van dat koninkrijk, dat hoewel het gekomen is in de koning, het ook nog komen moet. Wat is het dan? Wat is het dan dat Christus meebrengt? En waarom is met zijn komst het koninkrijk er ook? Omdat het, en zo mag je het ook vertalen, koninkrijk, koninklijke macht, koninklijk gezag, koninklijke regering, omdat in hem en met hem dat koninklijke gezag gevestigd gaat worden. Waar dan? In de harten van mensen in wier leven hij intrek neemt. Waar zie je dat koninkrijk openbaar komen? Daar waar Jezus mensen krachtdadig roept. Daar waar Jezus ze bij de visscherij wegroept. Daar waar Jezus ze uit het tolhuis wegroept. Daar waar Jezus ze aan zich verbindt. Daar waar de Heere onwederstandelijk harten ontsluit en zijn heerschappij vestigt in harten. Daar waar de Heer Jezus door zijn woord zo spreekt, zo'n invloed uitoefent, dat ze gaan zeggen, Heere, wij kunnen bij u niet meer weg. Waar zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Daar is dat koninkrijk. In de harten van mensen die door woord en geest worden wedergeboren. In de harten van mensen die in Gods woord, in Gods zaligmaker leren geloven. Daar waar mensen voor deze koning buigen. Waar mensen deze koning als koning erkennen. Daar waar mensen hun vroegere meester en de dienst die ze vroeger verricht hebben verzaken. En in de weg van bekering zich aan deze koning overgeven. Daar is dat koninkrijk. En het is er bij iedereen die voor deze koning leert buigen. En iedereen die zich als een arme smekeling tot deze koning wendt en zich aan hem gewendt. En van zijn genade leert leven. Het is Christus genadeheerschappij. Waar een mens dus overgaat uit het rijk van de duisternis en overgeplant wordt in het rijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht, daar is dat rijk. En daarmee hangt nou de zaligheid samen. In feite is dat de zaligheid. In beginsel. U begrijpt natuurlijk wel dat het nu nog maar beperkt is tot de harten en de levens van degenen die het volk des Heren waarlijk zijn geworden. Dat is tegelijkertijd om te zeggen dat er een hele hoop anderen in de wereld zijn bij wie dat koninkrijk helemaal niet te bespeuren is. Dat er heel veel in de wereld zijn die er buiten staan, die er helemaal niks van beseffen. Indien iemand niet wederom geboren is, die kan het koninkrijk Gods immers, zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus, niet eens zien. Je hebt helemaal geen idee wat dat is. En er zijn er heel wat die zich tegen die koning verzetten. En die met alle geweld niet willen buigen voor hem. En die zeggen, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik wil niet dat deze koning over mij zal zijn. Dat koninkrijk is er dus, maar dat wordt lang niet overal gevonden. En dat wordt niet door iedereen erkend. Het is dus nog lang niet zoals de Heere bedoelt dat het zal zijn. Daarom laat het evangelie ook zien dat het nog komt. Dat het nog in volmaakte zin komen moet. Dat God nog alles en in allen moet gaan worden. En dat Christus nog meer en meer heerlijkheid moet gaan krijgen. En dat de aarde gezuiverd moet worden van goddeloosheid en van ongerechtigheid. En dat de goddelozen van de aarde verdelgd zullen worden. En dat alle die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, weggedaan zullen worden. En dat dan dat koninkrijk in zijn volmaaktheid zal gevonden worden. Wie zijn dus burgers van dat rijk? Zij die wedergeboren zijn, die leerden geloven, die leerden buigen voor de koning, die hun hoop en hun zaligheid op hem en op zijn genade leerden bouwen, die inderdaad die overgang gemaakt hebben van duisternis naar licht. En daarmee is hun zaligheid getekend. Want is dat geen zaligheid om onder deze koning te mogen staan? Om hem als Heere en Heiland te hebben ontvangen in je leven? Is dat geen zaligheid? Ja, je moet er ogen voor hebben om het te zien. En je blinde ogen moeten er dan inderdaad ook voor geopend worden, want anders zie je dat niet als zaligheid. En daarom gaat de Heere aanduiden hoe een mens tot die zaligheid en tot dat deel hebben aan dat koninkrijk komen. Je moet er goed op letten dat de Heere ook zegt, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Je moet niet zeggen dat dat betekent dat voor zulke mensen het koninkrijk straks is weggelegd. Nee, natuurlijk zullen ze het straks beërven. Maar ze zijn er nu al in. Nu al hebben ze een koning. Nu al zijn ze zalig. Die zaligheid kan alleen nog maar voller worden. En de beleving van die zaligheid kan nog alleen maar heerlijker worden. Dan namelijk als het koninkrijk in zijn volmaaktheid komt. Maar het is er nu al. En het is er bij tijden in de beleving ook. Het beleven van het zalig zijn. En onder de zaligspreking van de heiland vallen. Goed, in de eerste zaligspreking gaat het dan over die mensen voor wie dat koninkrijk is. En die worden hier aangeduid als de armen van geest. En nu moeten we natuurlijk met elkaar proberen te verstaan wat dat inhoudt. Laat ik u eerst zeggen wat het niet betekent. En daarmee dan tegelijkertijd een aantal suggesties die gedaan zijn om deze uitdrukking te verstaan van de hand wijzen. Er is van gemaakt, zalig zijn de armen. En dan laat men dat van geest weg. En daar heeft men ogenschijnlijk wel grond voor in de Bijbel. Want als Lucas in hoofdstuk 6 van zijn evangelie de zaligsprekingen herhaalt, dan doet hij dat op een wat andere manier dan Matthäus. Maar dan komt het in vele opzichten toch wel weer op hetzelfde neer. Alleen als hij die zaligspreking die we in onze tekst in Matthäus 5 vers 3 vinden aanhaalt, dan heeft hij inderdaad ook alleen maar zalig zijn de armen. En dat is op een tekst als die, Lucas 6 vers 20, dat de kerk van Rome zich heeft beroepen toen zij het armoedeideaal predikte. En toen zij het als een bijzondere stand in het geestelijke leven eigenlijk aanprezen als mensen vrijwillig in armoede gingen leven, vrijwillig de wereld gingen verlaten om zich terug te trekken in een klooster en al hun bezittingen maar opgaven om dan inderdaad als hele eenvoudige mensen van het gegeven van anderen te moeten leven en zo geen enkele bezitting in deze wereld te hebben om er op die manier ook niet aan vast te kunnen gaan zitten. En niet alleen vind je die gedachte in de kerk van Rome bij dat armoedeideaal, maar er is in de vorige eeuw ook een theologie opgekomen, zowel binnen de Romeinse kerk als ook binnen allerlei protestantse gemeenschappen, die we de bevrijdingstheologie zijn gaan noemen. En die bevrijdingstheologie die verkondigt dat Christus nou juist een bijzondere betrekking heeft op de armen en de ellendigen in deze wereld. En dat hij gekomen is als de bevrijder van de verdrukte groepen en van de achtergestelden en van de mensen die niks hebben. En Jezus zou zulke mensen zalig spreken, de massa's die eigenlijk te weinig hebben om van te leven en te veel, zo wordt dan wel eens gezegd, om dood te gaan. Jezus zou mensen lief hebben en voor mensen zorgen, alleen al vanwege het feit dat ze in deze wereld niet mee kunnen komen. Maar dat is het niet. Dat zou eigenlijk van armoede een soort opstapje maken om dichter bij het koninkrijk te komen. Armoede is een natuurlijke zaak. We hebben vorige keer gezien dat het als het over de zaligsprekingen gaat, dan gaat het niet over dingen die uit de natuur te verklaren zijn. Al die dingen die genoemd worden en die we hopen te overdenken, dat zijn dingen die door de geest geleerd worden. Die bij God vandaan komen. Dit zijn geen vruchten die op onze eigen akker groeien. Dit is geen werk van eigen fabricaat. Dit zijn geen producten van het natuurlijk leven. Ook dat arm van geest zijn, dat is iets wat bij God vandaan komt. En dat is niet iets wat uit ons bestaan in deze wereld verklaard kan worden. Ook niet uit het feit dat we misschien behoren bij de armen in maatschappelijk opzicht. Evenmin is bedoeld, en dat is ook gezegd, en zo is deze tekst ook uitgelegd, maar evenmin is bedoeld mensen die geestelijk minder vermogen hebben. Die geestelijk gehandicapt zijn. Hoe verdrietig het ook is om in je verstandelijke vermogens beperkt te zijn, of misschien nauwelijks enig verstandelijk vermogen te bezitten, hoe verdrietig dat ook mag zijn, ook voor degenen die er omheen staan, om zo iemand in hun eigen kring te hebben. En we zullen daar nooit gering over moeten denken. En we zullen daar inderdaad ook een stuk bewogenheid bij mogen beleven. Maar hoe verdrietig die dingen ook zijn mogen, en er is vanuit het woord van God ook wel over zulke omstandigheden en zulke situaties wat te zeggen. Maar het is niet zo dat de zaligspreking van de Heer Jezus hier in onze tekst bedoeld is voor die mensen. Het kan wel zijn voor die mensen, maar niet omdat zij die verstandelijke vermogens in mindere mate hebben dan anderen. Wat er ook niet mee bedoeld is, dat is mensen die van nature wat teruggetrokken en wat schuw en wat bedeesd zijn. Dat is ook een kwestie van karakter. Dat komt wel uit onszelf op. Dat is niet een bijzonder werk van de Heilige Geest. Nee, zo mogen we die woorden van de Heer Jezus niet uitleggen. Hoe dan wel? Het gaat hier over een geestelijke zaak. Let u op die twee woorden. Arm. Wie is arm? Dat is iemand die gebrek heeft. Arm, maar dan hier gebrek hebbend aan de noodzakelijke dingen. Arm, en het Griekse woord betekent eigenlijk zo arm dat je bedelen moet, ptogos. Bedelarm. Zo arm dat je je eigen noden niet kunt voorzien. Zo arm dat je een ander nodig hebt om je te helpen. Zo arm dat je in nood bent. En dan arm van geest. Wat is onze geest? Dat is ons diepste innerlijk. Dat is hoe we van binnen zijn. Dat is hoe we voor Gods aangezicht zijn. Arm van geest, dat zijn mensen die in hun diepste innerlijk inderdaad hun armoede zijn gaan beseffen. Die zich bewust zijn gaan worden van het feit dat ze aan alles in geestelijk opzicht gebrek hebben. Die zich in Gods nabijheid realiseren dat ze niks hebben. Dat ze niks zijn. Dat ze niets kunnen. Dat ze absoluut op een ander aangewezen zijn. Laat ik een paar Bijbelse voorbeelden noemen. We hebben in die zaligsprekingen te doen met het onderwijs van de Heer Jezus. En gelukkig is de Heer Jezus degene die bij zijn eigen onderwijs ook zijn eigen commentaar geeft. We hoeven het niet te doen met voorbeelden die we zelf bedenken, of die een of andere theoloog of dominee bedacht heeft. Maar we kunnen terecht bij het onderwijs van de Heer Jezus. Als ons de vraag gesteld wordt, wat is nou eigenlijk een arme van geest, dan zegt de Heer Jezus, kijk dan eens naar die tollenaar die ik u voorgesteld heb in een van mijn gelijkenissen. Wat deed die man daar in de tempel? Waarom ging hij eigenlijk naar de tempel? En als hij in de tempel is, wat deed hij daar dan? Deed hij daar zijn plichten? Deed hij daar een paar dingen die een ander hem verteld had? Van joh, dan moet je naar de tempel gaan en dan moet je dit doen en dan moet je dat doen en dan moet je meedoen met de mensen die zingen en dan moet je meedoen met de mensen die bidden. Verrichtte hij daar nou plichtmatig een aantal handelingen die bij godsdienstige zaken hoorden? Omdat dat nu eenmaal zo hoort, was het pure gewoonte dat hij naar de tempel ging? En deed hij dat nou wat een ander ook doet, zich op de borst slaan en zijn ogen neerslaan en zijn ogen niet durven opheffen naar de hemel? En had hij eerst eens rondgekeken of andere mensen, hoe andere mensen dat deden en deed hij ze toen na? En probeerde hij op die manier langs godsdienstige activiteiten de gunst van de Here te verwerven? Was hij van mening dat je dit eenmaal moet doen omdat God wil dat je dat doet? En als je dat dan doet, dat de Here dat op de een of andere manier beloont? Nee, die uiterlijke bewegingen, dat zich op de borst slaan en dat deemoedig neerkijken en niet omhoog durven zien. Dat waren weliswaar uiterlijke bewegingen, maar die kwamen voort uit zijn binnenste, uit zijn geest. Omdat hij zich in zijn geest zo berooid wist. En zo arm, juist in de tempel. In Gods nabijheid. Hij kwam daar wel, maar wat kon hij nou die God geven? Wat kon hij die God nou aanbieden? Waarmee kon hij voor die God nou bestaan? Hij had niks. Hij was ook zo heel anders, en dat laat de Heer Jezus in die gelijkenis ook heel duidelijk voelen. Hij was ook zo heel anders als die fariseer. Want die had wel wat. En die was naar de tempel gekomen om te etaleren wat hij had. Hij was naar de tempel gekomen om het heel nadrukkelijk aan de Here te laten zien. Here, dat heb ik allemaal. Dat doe ik allemaal. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Ik ben heus zo'n slecht mens niet. En als ik kijk naar andere mensen, dan hoef ik mezelf toch helemaal niet te schamen. En als ik naar die tollenaar kijk daar, die hij ook gezien had daarachter in de tempel, dan kan hij alleen maar danken dat hij zo niet is. Deze man had nog wat. Hij had nog heel wat. En daar was hij groot mee. Daar had hij zichzelf een gestalte mee gegeven. Zijn eigen gerechtigheden. En die tollenaar had daar niks meer van. Wat hij er vroeger misschien van bezeten heeft, ik weet het niet, maar op dat moment is hij door alles heen gezakt. En heeft hij geen grond meer onder zijn voeten. En kan hij nergens meer op steunen. En kan hij niks meer aanbieden. En kan hij nergens zich meer aan vasthouden. Zelfs niet aan een strohalm. En kan hij alleen maar bidden uit de nood van zijn leven. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, dat ook. Waarom kwam hij naar de tempel? Wat zocht hij in de tempel? Wat vroeg hij aan de Here in de tempel? Had hij honger? Kwam hij daarom naar de tempel om de Here te vragen of hij een brood wilde geven? Was hij ziek? Was hij aangetast door een verschrikkelijke kwaal waarvoor hij nergens meer baat vond? En ging hij ten einde raad dan maar bij de Here, bij de hemelse medicijnmeester te raden? En ging hij daarom naar de tempel en ging hij vragen, Here, geef toch alstublieft in de weg van een wonder nog genezing? Nee, die dingen waren in zijn leven helemaal niet aan de orde. Het staat nergens geschreven dat die man honger had. Het staat nergens geschreven dat hij een kwaal had. Het was ook helemaal niet de zaak waar het om ging. Er was een geestelijk probleem. En dat geestelijke probleem bracht hem daar. En dat geestelijke probleem deed hem handelen zoals hij handelde. En die geestelijke nood deed hem bidden om genade. Hij had ontdekt wat die fariseer helemaal niet zag en wat zoveel in Israël nooit gezien hadden. Hij had ontdekt en dat had hem diep verontrust, dat had hem tot in het diepst van zijn ziel aangegrepen, dat hij zondaar is. En dat hij voor God niet bestaan kon. En hij komt het tegen de Here zeggen. En dat bedoelt hij als hij op zijn borst slaat. Daar zit mijn kwaal, Here. In dat verdorven hart. En dat bedoelt hij als hij zijn ogen niet durft opslaan naar de hemel, maar neerkijkt omdat hij zich voor God schaamt, zijn schepper, die hem gespaard en gedragen heeft en die nooit wat van hem ontvangen heeft in de vorm van wederliefde of echte dienstbaarheid. Hij heeft ontdekt in zijn leven dat hij niets heeft. Dat hij niets is. Dat hij niets kan. Wat zijn dat, armen van geest? Nou, hier heb je er een. Getekend door de Heer Jezus. De Heer Jezus tekent het op een andere manier ook nog. In een andere gelijkenis. Die stelt hij ons ook voor. De verloren zoon. En dan bedoel ik, ze waren allebei verloren, die zonen natuurlijk. Maar nou bedoel ik de verloren zoon, de jongste die weggegaan is. En die je dan op een gegeven ogenblik aantreft bij de varkens. In de vuile lompen. En meer heeft hij niet. Ach, wat heeft hij? Honger. En hij durft niet eens met de varkens mee te eten van het varkensvoer. Hij zou het wel willen, maar niemand geeft hem dat. En ongevraagd durft hij het niet te nemen uit vrees dat hij dan misschien nog helemaal weggejaagd zal worden. En heeft hij zelfs dat baantje als varkenshoeder niet eens meer. Wat heeft hij nodig, die man? Voedsel, jawel. Schone kleren, ook dat. Maar als hij naar zijn vader gaat, zijn dat dan de dingen waar hij om vraagt? Vader, geef me schone kleren. Want u ziet toch wel hoe wat voor lompen ik hier ben. Vader, geeft u me alsjeblieft eens een stuk brood. Want ik rammel van de honger. Is het dat wat hij vraagt? Nee, hij vraagt vergeving. Hij vraagt om gunst. En onder belijdenis van zijn zonde zoekt hij verzoening met zijn vader. En ik kan er niet omheen. Hij moet schuld belijden. En als hij zijn schuld belijdt, dan doet hij dat als iemand die geleerd heeft wat zijn geestelijke armoede is. Hij is nou teruggegaan naar zijn vader, maar wat kon hij meebrengen? Wat had hem dat nou allemaal opgeleverd? Dat leven in dat vreemde, verre land waar hij aanvankelijk zoveel plezier beleefde. Wat had hem dat nou opgeleverd? Waar kwam hij nou mee terug? Hij is rijk weggegaan, want hij had het deel van de erfenis al gekregen. Geld genoeg op zak. En nou komt hij terug en zijn zakken zijn leeg. En er zitten nog grote gaten in ook. En zijn handen zijn leeg. En het ergste van alles, zijn hart is ook leeg. Want hij heeft tegen zijn vader en tegen de hemel gezondigd. En hij is het ook niet meer waard om die titel te dragen die hij nog had toen hij wegging. En toen zijn vader hem misschien nog een laatste keer omarmde. En toen hij nog voor de laatste keer tegen hem zei, mijn zoon. Zelfs die titel, die naam, die positie. Heeft hij verzondigd. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Niets kan hij zijn vader aanbieden dan schuld, dan de pijn die hem al helemaal aangedaan heeft. Hij heeft niks. Hij is niks. Hij kan niks. Hij is bedelarm. Nou, hoe komt de mens nou tot dat besef? Hoe kom je nou op die plek? Dat is geen resultaat van beschouwingen, van overleggingen, van eens goed nadenken. Dat is geen resultaat van redeneringen en van rechtzinnigheid. Dat is geen product van je eigen hart. Nee, juist niet. Dit probeert de mens zo lang mogelijk te ontlopen. Om als zo'n bedelaar naar God te gaan. Om als zo'n uiterst armoedig mensenkind als die tollenaar aan God te vragen om genade. Om tegen de Heere te zeggen, Heere, ik heb niks en ik ben niks en ik kan niks. Ach, dat probeert de mens zo lang mogelijk te ontlopen. En zo lang mogelijk hou je je nog vast aan dit of aan dat. En zeker als je een godsdienstig mens bent. Zeker als je in de kerk geboren bent. En zeker als je door je ouders al vanaf je jeugdjaren naar het huis van de Heere gebracht bent. En zeker als je de waarheid hebt leren kennen. En zeker als je de dingen weet zoals ze in de Heere door de Heere in zijn woord geopenbaard zijn. Dan zie je toch heel vaak gebeuren dat mensen aan die godsdienst vasthouden. Alsof dat hen redden kan. En alsof dat mensen aan de uiterlijke voorrechten zich vast gaan houden. Alsof de uiterlijke kerkelijke geestelijke voorrechten hen behouden zouden kunnen. Nee, een mens probeert deze positie, dit schuldbesef en de beleving en de belijdenis daarvan, de houding van die tollenaren, van die teruggekeerde verloren zoon, zo lang mogelijk van zich af te houden. Waar komt het dan vandaan? Onwederstandelijk werk van de Heilige Geest. Neem die verloren zoon, hoe kwam dat nou dat hij zover kwam? Hij was nooit van plan om dat ooit te doen. Toen hij nog genoeg vrienden had en toen hij nog genoeg geld had en toen hij nog genoeg op de been kon blijven, was hij nooit van plan om ooit naar zijn vader terug te gaan, zo terug te gaan. Hij was zelfs niet van plan toen het geld langzamerhand op begon te raken. Hij moest echt helemaal eerst aan het eind komen met alles. Nee, nog verder. Hij moest tot zichzelf komen. Aan zichzelf ontdekt worden. En toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. Het is werk van de Heere als het zover is. En eerder komt een mens zover niet. Ik zei al, we houden ons op de been met van alles en nog wat. En we maken onszelf wijs dat we rijk zijn. En we vinden ons beeld in de zevende brief die de Heere aan de kerken in Klein-Azië stuurde via de apostel Johannes, de brief aan de Laodicenzen. Gij zijt rijk en verrijkt. En je hebt aan geen ding gebrek. Maar het is niet waar, zegt de Heer Jezus. Je denkt het alleen maar. Je denkt het alleen maar. En je weet niet hoe arm je bent. En hoe blind en hoe jammerlijk en hoe naakt. Je hebt lompen aan. En in je blindheid denk je dat het de prachtigste kleren zijn. Je koudt op brood dat niet verzadigen kan. Daar geef je nou je geld aan uit. Je zit aan de zwijnendraf en je denkt dat het gebak is. Dat is de armoede van een mens die nooit tot zichzelf gekomen is. En die nooit aan zijn armoede is ontdekt. Maar als Gods geest onze ogen voor onze werkelijkheid opent, gemeente, dan wordt dat anders. Zoals die verloren zoon. En zoals die tollenaar. Begrijpt u intussen waarom de Heere Jezus dit als de eerste zaligspreking heeft uitgesproken? Waarom staat dit eigenlijk voorop? Waarom begint de Heer Jezus niet bijvoorbeeld met zalig zijn de reinen van hart? Waarom niet? Omdat de Heilige Geest daar ook nooit begint. Dat is niet de orde van het werken van de Heere. Hij begint niet een mens rein te maken van hart. Hij begint niet bij een mens zachtmoedig te maken of barmhartig of vreedzaam. Zelfs niet begint de Heere met het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hij begint hier. En daarom begon de Heere Jezus in zijn zaligsprekingen ook hier. Er is nog nooit iemand geweest en er zal ook nog nooit iemand zijn die de genade van Christus, Gods genade in Christus gaat ontdekken en erom gaat vragen, erom gaat bedelen, bedelen ja, want het was een bedelarme, er is geen mens die daarom ooit zal gaan vragen, die niet iets gezien heeft van zijn eigen schrijnende en schreeuwende armoede. Anders blijven we het ergens anders zoeken. Dan blijven we ons op de benen houden. Dan blijven we eigen gerechtige mensen. En bovendien, als we die armoede niet echt in gaan leven, dan zullen we ook nooit tot waarachtige bekering komen, gemeente. Nooit. Want wat zegt de Heere? Hij zegt, indien iemand achter mij wil komen. En dan moet u die woorden eerst maar eens goed op u laten inwerken voordat we naar het vervolg kijken. Indien iemand achter mij wil komen. Dat is zo ruim als dat het maar kan, of niet? Indien iemand, wie het ook is. Als er hier iemand is. Links of rechts van mij of boven op de galerij of aan de kerktelefoon. Is er iemand, wie het ook is. Hij mag heten zoals hij heet. Hij mag zijn wie hij is. Hij mag gedaan hebben wat hij gedaan heeft. Hij mag netjes geleefd hebben, hij mag goddeloos geleefd hebben. Indien iemand achter mij wil komen, iedereen is welkom. Zoals de Heer op andere plaatsen ook zegt. Wie dan ook maar de naam des Heeren zal aanroepen. Merkt u wel hoe wijd dat is, hoe ruim dat is, hoe allesomvattend dat is? Je mag allemaal komen. En je mag komen zonder dat je jezelf eerst hoeft op te knappen. Je mag komen, zo vuil als dat je bent en zo onrechtvaardig als dat je bent. En zo goddeloos als dat je bent geweest. Maar als je dan komt, zoals je bent, dan zegt de Heer Jezus tegen je, dan kun je niet blijven zoals je bent. Dan moet je jezelf gaan verloochenen. Dan moet je je kruis opnemen. En dan moet je mij gaan volgen. Drie dingen. Jezelf verloochenen. Een dikke streep halen door je eigen ik. Een hele hoop van jezelf prijsgeven. Loslaten. Zelfverloochening. Je kruis op je nemen. En Jezus volgen. En als je nou nog wat hebt. En als je nou nog wat bent. En als je nou nog wat kunt. Dan is dat net te veel gevraagd van de Heer Jezus. Dan is dat te veel gevraagd. Dan zeg je nee, dat niet. Maar als je niks meer hebt. En niets meer bent. En vergaat van honger. Dan aanvaard je dat. Dan zeg je, ja Heere, ik zal mezelf verloochenen. En ik zal mijn kruis op me nemen. En ik zal u volgen. Maar geef u me alstublieft te eten. Geef me alstublieft uw genade. Veel mensen denken zalig te kunnen worden zonder dat ze het kruis op zich nemen. En zonder dat ze de wereld verlaten. En zonder dat ze zichzelf verloochenen. En ze denken dat ze Jezus kunnen volgen. En ondertussen op de brede weg gaan. Jezus gaat niet op de brede weg. Jezus gaat niet voorop op de weg waarop wij de wereld willen meenemen. Met een beroep op de christelijke vrijheid of waar je dan ook een beroep van maakt. Maar als je je nood echt leerde kennen, dan wil je zalig worden zoals God je zalig wil maken. Dat is het punt. Zalig worden zoals God een zondaar zalig maakt. Heere, bidden, Heere, bekeer me zoals u uw volk bekeert. Niet zoals ik denk dat het moet. wie zalig wil worden, wie bij die burgers van dat koninkrijk begeert te gaan horen. Wie als die verloren zoon naar huis terugkeert. Wie als die tollenaar naar de tempel gaat. Die leeft zijn armoede in. En die aanvaardt Gods genade op Gods condities. En net wat ik zei, iemand die uitgehongerd heeft, die heeft geen iemand die uitgehongerd is, heeft geen pretenties meer. Iemand die uitgehongerd is, die zegt niet meer, zo en zo moet het gaan. Gemeente, hoe zit het met ons? Want natuurlijk moet je natuurlijk nu met zo'n woord ook tot onszelf inkeren. Hebt u die armoede al een keer ingeleefd? Een keer zeg ik, ik kom daar zo wel op terug, want dat is maar niet een keer. Maar heb je die zon, die armoede wel eens inderdaad ontdekt in je leven? U moet wel weten dat het een keer komt. Als het niet aan deze kant van het graf is, dan aan de andere kant van het graf. Als het hier gebeurt, dan gebeurt het door het ontdekkend licht van de Heilige Geest. En als het hier niet gebeurt door het ontdekkend licht van de Heilige Geest, dan gebeurt het na ons leven in de buitenste duisternis. Want daar is de armoede ten top. Daar wordt zelfs geen druppel water meer gegeven. Mogen het dan hier zijn. En laat de Heere onze ogen er dan voor openen. Ik raad u, zegt de Heere, tegen die Laodicea, die Laodicense die dachten dat ze rijk en verrijkt waren en die er blind voor waren, dat ze jammerlijk en arm en naakt waren. Ik raad u dat ge van mij koopt, zegt de Heere. En je mag kopen zonder geld en zonder prijs. Je mag kopen door het alleen maar van hem af te bedelen. Dat ge van mij koopt, ogenzalf, opdat je zien mocht. Klederen, opdat je je naaktheid zal bedekken. Je armoede kan alleen maar verholpen worden als je komt op de markt van vrije genade, waar de Heere een naakte gaat kleden en een hongerige gaat voeden. Wordt die armoede nou één keer in ons leven ingeleefd en is het dan daarna niet meer nodig? Is het dan voorbij als we, wat ik hier beleefd hebben bij het ingaan in het koninkrijk der hemelen? Is wat die tollenaar beleefde een werkelijkheid, een ervaring van één keer en komt dat nooit meer terug? Is het alleen maar aan het begin zo? Nee, ik denk dat de Bijbel ons duidelijk voorhoudt dat het iets blijvends is. Gods kinderen blijven armen van geest. Ja toch? Iedere keer is er weer reden om zich voor de Heere te verootmoedigen. Dan groeien ze nooit bovenuit. Voorbeelden zijn altijd verhelderend, vindt u niet? David. Begin maar in het begin van zijn leven, in zijn jonge jaren. Begin maar toen hij nog een schaapherder bij de kudde van zijn vader was. Lees maar wat de Bijbel daarover zegt en wat hij in die tijd doorleefde. Wat hij meemaakte, wat hij deed, wat hij naliet. Van de psalmen van David zijn er heel wat uit zijn jonge jaren al. Wat heeft hij voor het volk Israël veel gedaan, nietwaar? Wat heeft hij voor de kerk des Heren van alle eeuwen veel mogen doen? Nog altijd zingen we zijn psalmen. Nog altijd zingen we met de woorden die David ons voorgezegd heeft. Zij het dan dat het in een andere taal gebeurde. Maar het zijn wel de woorden die de Heere David in de mond gelegd had. En die hij heeft opgeschreven. Wat een zegen dat de schat der kerk bestaat voor een deel uit de nalatenschap van deze lieflijke in de psalmen. Wat heeft hij veel mogen doen voor Israël? De vestiging van het Rijk in het bestellen van vrede, in het voeren van de oorlogen des Heren, in het vestigen van veiligheid aan de grenzen van zijn Rijk. Moet je die man eens horen als hij op zijn sterfbed ligt of tegen het eind van zijn leven aan is. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Dan kijkt hij nog eens na dan heeft hij zijn leven nog eens een keer overzien. Zoals hij dat ook deed toen de profeet Nathan hem kwam vertellen dat de Heere hem een huis zou bouwen, een koningshuis. Toen zei hij ook tegen Nathan maar, en tegen de Heere, Heere, maar wat ben ik nou? En wat is mijn huis? Toen betekende het voor hem helemaal niks meer dat hij psalmen had mogen maken. Dat hij koning was mogen worden. Dat hij de overwinningen had mogen behalen. Daar was hij niks mee geworden. Daar had hij geen gerechtigheid uit verkregen. Wat ben ik? En hij zegt het aan het eind van zijn leven. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Zie je wel, je groeit er nooit bovenuit. Het is zo waar wat Luther zei. Wir sind nur Bettler. We zijn slechts bedelaars. Daar was Paulus het ook mee eens. Nog zo'n man. Hij had de Damascuservaring. Je kon hem er altijd naar vragen. En Paulus kon het altijd vertellen. Hij heeft het meer dan eens gedaan. We vinden het in de handelingen terug. Dat een geweldig licht van de hemelen omschuim omscheen. En dat de Heere zich aan hem openbaarde. En dat de Heere hem redde als een brandhout uit het vuur. En dat de briesende leeuw veranderd werd in een volgeling van de Heere Jezus Christus. In een belijder van zijn naam. Je kon Paulus wakker maken en zeggen, Paulus, hoe is het ook weer gegaan? En hij was klaar wakker en hij zei, ik zal het je nog eens vertellen. Zo en zo deed God dat. Er was geen twijfel in zijn geest. Zo zette de Heere hem om. En toen maakte de Heere hem een vat. Een vat in zijn dienst, een bruikbaar instrument. En toen mocht hij de naam des Heeren, de naam van Jezus, die hij gescholden en bedreigd had, die mocht hij gaan verkondigen, zelfs voor de groten der aarde. En hij heeft het gedaan in getrouwheid en met verloochening van zijn eigen privébeginselen. En hij is gegaan, niet anders begerende, brandende van ijver om het evangelie te verkondigen. En wat heeft hij vrucht op zijn arbeid gehad? En wat heeft hij een zegen mogen zien? Wat heeft hij een harten mogen zien opengaan? Wat heeft hij wonderen van genade zien gebeuren? Wat heeft hij zijn arbeid bekroond gezien onder Gods zegen? En als Paulus aan de Korintiërs schrijft, nog eens even zich herinnerend hoe hij daar in Korinthe gekomen is en hoe hij daar in Korinthe gewerkt heeft. Dan weet hij één ding, ik kwam daar niet als de man die het kon en ik kwam daar niet als de man die het wist en ik kwam daar niet als de man die het had en ik kwam daar niet als de man die het wel eens even zou doen. En ik steunde niet op mijn retorische gaven en ik steunde niet op mijn ervaring en ik steunde niet op mijn theologische kennis. Maar ik was bij u in vrees en in veel beving. En als Paulus zijn eigen leven nog eens overziet en de balans opmaakt en nog eens taxeert hoe het allemaal innerlijk en van binnen is, dan hoor je hem verzuchten, ik ellendig mens. En het was maar niet eens een keertje dat hij dat tegen zichzelf zei en stilletjes voor zich uit heen mompelde. Maar hij moest het ook een keer kwijt. Het moest ook een keer op papier komen te staan en de Romeinen moesten het ook weten. Want hij wist, wat mijn ervaring is, dat is als het goed is jullie ervaring ook. Je leert jezelf zo wel kennen. Ik, ellendig mens, want het blijft waar. Zalig zijn de armen van geest. Maar daarom, omdat de Heere zegt, zulke mensen zijn zalig, daarom hoeven ze ook niet te wanhopen. En daarom hoeft het ook niet een reden tot wanhoop en vertwijfeling te zijn in het leven van een gekende des Heeren, als de Heere nog eens met hem verder doortrekt in de kennis van zonde en ellende. En als je jezelf meer en meer gaat tegenvallen. En als je bij jezelf meer en meer gaat ontdekken van gruwelen en ongerechtigheden. En als je nog slechter blijkt te zijn in je eigen waarneming dan je aanvankelijk dacht. En als je nog meer zonde en zondige neigingen gaat ontdekken. Ook als je gedacht had dat je die al lang overwonnen had. En dat je ze er maar niet onder kunt krijgen. Nee, je hoeft niet te wanhopen. Want wat de Heere tegen Ezechiël zei, dat is de praktijk in het leven van Gods kinderen ook wel eens. Graaf maar dieper. Je komt nog wel meer tegen. Hoe zullen we dat nou weten voor onszelf, of we erbij horen? Of we er deel aan hebben? Wel, zalig zijn de bedelarmen. En wat doet een bedelaar? Zich bij de werkelijkheid neerleggen en zeggen, nou, het is niks met me. Het wordt niks met me, ik doe er ook niks meer. Wat doet een bedelaar? Zich terugtrekken in een hoekje en het allemaal maar laten komen zoals het komt. En in zijn armoede omkomen. Wat doet een bedelaar? Een aalmoes vragen. Handelingen 3, die bedelaar aan de schone poort. Petrus en Johannes komen voorbij. De man vraagt om een aalmoes. Wat doet die andere bedelaar die we in het evangelie tegenkomen? Hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij ging. En hij zat daar aan de weg om te bedelen. Maar nou gaat hij om andere dingen bedelen. Want Jezus, achter verwacht hij geen geld van. En dat hoeft hij van hem ook niet te verwachten. Maar Jezus heeft toch wat anders om te geven. Hij heeft ervan gehoord. Hij heeft meer blinden genezen. Hij heeft melaatsen gereinigd. Hij heeft doden opgewekt. Hij heeft het evangelie verkondigd. Jezus van Nazareth. En hij heeft al langer eens gedacht. Ik wou dat hij eens in mijn buurt kwam. Ik wou dat ik hem eens een keer kon ontmoeten. Ik wou dat ik mijn nood eens bij hem neer kon leggen. Ik wou dat ik eens kon vragen of hij zich over mij zou willen ontfermen. En dan, daar is de tijding. Hij is er. En dan kan hij het niet laten, die bedelaar. En dan bedelt hij, dan bedelt hij. Met al de krachten die hij heeft. Zonen Davids, ontferm u mijner. En zelfs als de mensen zeggen, zwijg, dan roept hij het weer en dan roept hij het nog luider. Wat doet iemand die bedelarm is? Die kan niet zwijgen. En als hij dan van God en van zijn genade hoort, en als hij dan het evangelie van de Heer Jezus Christus hoort verkondigen, en als hij dan in de prediking van het evangelie van Jezus Christus hoort dat Jezus van Nazareth voorbij gaat, dan blijft hij daar niet stilletjes zwijgend aan de kant van de weg zitten, in moedeloosheid denkend nog even, en dan is het voorbij. Nee, dan roept hij met al de kracht die in hem is. Dan bedelt hij. Zo krijgt hij het. Waarbij zul je het nou weten? Of je zo'n arme van geest bent. Als je aanhoudt aan de troon der genade. En als er in je leven iets terug te vinden is van, Heer, ik laat u niet los. Tenzij ge me zegent. Wat zijn dat voor mensen, de armen van geest? Ze hebben er ook erg in gekregen dat het genade zal zijn. O God, wees mij de zondaar. Genadig. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn ook mensen die het beseffen dat het een wonder zal zijn als God op hen neerziet en als Christus bij hen stilstaat. Een wonder, want ze hebben zo anders verdiend. En daarin ligt nou hun geluk, gemeente. Daarin zijn ze nou zalig. Dit is al een stukje beleving van de zaligheid. Dit is al een bewijs van ontvangen genade. Dat je niet meer laten kunt om te roepen. Dat je het niet meer laten kunt om de Here nodig te hebben. Dat je niet meer bij de Here vandaan kunt blijven. Dat je kunt zeggen, ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Al is de beleving van je armoede dan nog zo pijnlijk. Er is in de beleving van die armoede toch ook iets van zaligheid. De wereld snapt hier niks van. Natuurlijk snapt de wereld hier niks van. Want in de wereld zijn de rijken, degene die het gemaakt hebben, de juppen, met hun snelle brillen en met hun glanzende bolides. Die zijn het die je zalig acht. De zelfgenoegzame. De mensen die zich er doorheen geslagen hebben. De mensen die het gemaakt hebben. Dat zijn de zaligen. En de Heere zegt, in mijn koninkrijk is het helemaal anders. Daar zijn het de armen van geest. Daar verstaat de wereld niks van. Daar verstaat de godsdienst ook niks van. Want die zoeken het ook nog in allerlei eigen prestaties. En daarom wordt die armoede en de beleving ervan op vele plaatsen maar een beetje weggepoetst. En uit de prediking ook weggelaten. Maar die waarlijk onder de bearbeiding van Gods geest zijn, die kennen de paradox. Want dat is het. Een paradox. Ik ben zalig in mijn armoede. Ik ben zalig in mijn gebrek. Niet dat mijn armoede mijn zaligheid is, maar God is mijn zaligheid. Ook als ik niet eens durf te zeggen dat hij mijn deel is voor tijd en eeuwigheid. Maar in mijn vluchten tot hem, in mijn bedelen aan zijn troon, in mijn schuilen bij hem, in mijn toevlucht nemen tot hem, in mijn aanhouden aan de troon der genade. Omdat de Heere het zegt, is daar toch zaligheid. Zalig midden in je verdriet. Waarom? Omdat je zo'n rijke koning hebt. Ook al durf je dat voor jezelf nog niet eens te geloven. Amen. Psalm 146, het vijfde vers. Laten wij samen danken. Barmhartige, genadige God, wij danken uw heilige naam voor uw zaligsprekingen, Heere Jezus. Al is het dan voor het verstand onbegrijpelijk en al is het wat menselijke inzichten betreft ook precies tegenovergesteld aan wat wij als normen aanleggen. Maar zoals u het zegt, zo zal het zijn, Heere, en zo is het ook. Zo is het ook. Zalig zijn de armen van geest. Mogen we er eentje van zijn, Heere. Maakt u er ons van. En als we er door genade geworden zijn, laten we het als een wonder beleven. Als een wonder beleven dat u ons leerde de gang van de tollenaar te maken. En de gang van de verloren zoon te gaan. Leert u het ons als een wonder van genade ook erkennen en belijden dat u naar ons omzag. En dat u uw handen naar ons uitstrekt en dat u ons bedelaars maakt aan de troon van uw genade. Laat het ons een wonder zijn en een wonder blijven, Heere, opdat we u erin verheerlijken. En dan zalig, Zalig omdat we in het koninkrijk plaats kregen. Zalig omdat de volle zaligheid van dat koninkrijk ook nog uitstaat. En u het straks allemaal deelachtig zult maken. O God, wat een zaligheid ligt er dan nog te wachten. Voor zulke arme mensen. Voor zulke behoeftige bedelaars. Voor zulke mensen die niks hebben, die niks zijn en die niks kunnen. Laten we in ootmoed dat alles leren beleiden, Heere. En bewaar ons ervoor om rijk te zijn, maar niet in God. Het zij dat we te rijk zijn in aardse dingen. Het zij dat we rijk zijn in eigen gerechtigheid. Rijk in eigen ogen. Zoals de Laodicensen dat waren. Ach Heere, bewaar ons voor die verblinding. Dat we denken dat we het hebben. Dat we denken dat we het bezitten. Terwijl gij zegt, en ge weet niet eens. Dat ge zijt jammerlijk en blind en naakt. En als u dan zegt, u zei het vanavond ook, ik raad u dat ge van mij koopt. Laten we dan maar naar u gaan, Heere. En we zullen tot de ontdekking komen dat zelfs een bedelaar op die markt kan kopen. Al heeft hij geen cent om uit te geven. Want u geeft het om niet. Zonder geld. En zonder prijs. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Ga met ons deze week in. Zorg voor een ieder van ons. Sommigen zijn weg met vakantie. Anderen gaan weg. Anderen komen weer terug. Heere, bescherm op de wegen. De dood loert ook langs de snelweg. De dood loert overal. Heere, bewaar ons voor de dood. Zeker voor een onverzoende. Bewaar ons voor de zonde, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 40, het 8e vers. kracht, met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.